Goedenavond, u luistert naar de Boeddhistische Omroep. You may be black, you may be white, you may be wrong, you may be right, but when the Lord gets ready, you gotta move. Jen Willis is de eerste Afro-Amerikaanse hoogleraar boeddhistische studies in de Verenigde Staten. En ze wordt door Time Magazine genoemd als een van de 6 belangrijkste religieuze vernieuwers van het nieuwe millennium. In 2001 verschenen haar memoires onder de titel Dreaming Me, een boek waarin ze haar persoonlijke weg naar het boeddhisme beschrijft. Willis groeide op in het racistische zuiden van de Verenigde Staten en ze verwerkt haar persoonlijke ervaringen in al haar lessen. Onlangs ontwikkelde ze samen met de Nederlandse trainer Marlies Bos workshops die gericht zijn op zelfonderzoek naar de oorzaken van racisme en vooroordelen. Ze werkten samen in Amerikaanse vrouwengevangenissen met Tibetaanse nonnen in Nepal en onlangs in het Maitreya Instituut in Amsterdam. Blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Jan Willis is my name. I am from Docina, Alabama. It was a place in the south that housed, just before I went there at age 2, a mine, a coal mine. My father worked in the steel mill, and so fortunately, my family did all right. But the time was the 50s and 60s. So I was raised in the Jim Crow South, where the town was clearly divided, and one street marked the separation of whites and blacks knew not to cross that street on fear of their lives.
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Thank you all for coming. We realize you could have chosen to do something else with your time. And we're glad we have, at least we can start off thinking that we have this much in common, that we are concerned about issues of violence and racism, sexism, homophobia, that kind of thing in our world today.
In het Maitreya Instituut spreek ik met trainster Marlies Bos over de ontstaansgeschiedenis van deze workshop. Dit is voor het eerst dat jullie deze workshop in Nederland doen. Hoe zijn jullie gestart ooit met dit project?
Nou, we zijn ermee gestart omdat Jen in haar boeddhistische communities, zeg maar, in Amerika, steeds maar weer geconfronteerd werd met het feit dat zij vaak de enige zwarte Amerikaanse was. En zij concludeerde daar eigenlijk uit dat het boeddhisme op zich een heel elitair gebeuren is, waar mensen geld en tijd voor moeten hebben. En ze vroeg zich dus af waarom de boeddhistische gemeenschappen in Amerika zo elitair zijn dat het dus kennelijk voor heel veel Afro-Amerikaanse mensen niet toegankelijk is. Nou, ik heb in Nederland al 15 jaar in de vrouwenzelfhulp gewerkt. En ik kwam eigenlijk datzelfde beginsel of datzelfde idee tegen, dat er in alle vrouwenzelfhulpgroepen van vrouwen met postpartum depressie tot en met vrouwen met gynaecologische klachten, dat er heel weinig allochtonen of vrouwen van andere afkomsten bij ons binnenkomen. Dus wij hebben ons samen toen afgevraagd, waar ligt dat in godsnaam aan? Zijn wij te hoogdrempelig? Zijn we niet uitnodigend genoeg? Dus toen zijn we samen eens een keer in de tuin gaan zitten. En toen zeiden we van ja, daar moeten we iets aan doen. En toen zijn we dus op het idee gekomen om daar een soort heel praktisch handboek te schrijven. Waarmee mensen, groepen of individuele mensen aan de slag kunnen gaan om dat hele proces door te maken van goh, wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar komen mijn oordelen vandaan, wat zijn de eerste indrukken. En dan heel langzamerhand in 5 delen hebben we het opgebouwd tot in het eind van het boek En dat is eigenlijk pas op het laatste moment eraan geplakt, omdat we dachten, er mist hier iets. We kunnen wel allemaal in onszelf duiken, maar wat is dan de verandering die in de wereld plaats gaat vinden? En toen hebben we er dus een haast activistisch laatste deel bijgeschreven, waarin we dus echt ervan uitgaan dat als we in de wereld iets willen veranderen, dan moeten we dus een bondgenoot worden. We moeten niet alleen maar in onszelf zeggen, ja, ik wil geen voordelen meer hebben. Maar als je dan op een feestje bent en je hoort iemand vertellen over, oh, die vrouw, ja, ze is zo dik, maar dat ligt aan haarzelf, moet ze maar wat minder eten. Dat je dan zegt van, hey, weet je eigenlijk iets van haar achtergronden af? Ken je die vrouw persoonlijk? En datzelfde geldt voor seksistische opmerkingen, voor racistische opmerkingen, van welke aard dan ook. Dus dat we echt een actieve een stap zetten om andere mensen te stoppen. Zonder dat je daarmee gewelddadig hoeft te worden, maar gewoon op een pacifistische manier andere erop kunt wijzen, hey, waar ben je eigenlijk mee bezig? Zo? Of waar zijn wij allemaal mee bezig?
You may be rich, you may be poor, you may be young, you may be old, but when the law gets...
It is a simple truth that if we identify ourselves as being fundamentally pure, strong and capable, we will actually develop these qualities. But if we continue to think of ourselves as dull and foolish, that is what we will become. The health of the body and mind is primarily a question of our self-image. And as many of you know, that's the foundation of tantric Buddhism. Namely, it involves transformation through visualizations, and I feel it's one of the best ways of having a person who has low self-esteem, one of the best ways of raising it. In other words, we all have a habit.
So just, I would like to say to you, just close your eyes for a minute, take a deep breath. You can hold your hands wherever you find them comfortable, on your knees, in your lap. And start to look inside yourself for a positive or maybe negative part of yourself that you think you're the only one in this world who carries that around, or is proud of it, or ashamed of it.
Oh, je komt net uit de tweede dag van de workshop van Jen Willis en Marlies Bos. Wat is jou vandaag het meest bijgebleven?
Om een uur gingen we kijken van of we dan oordelen hadden ten opzichte van onszelf en ten opzichte van anderen. En dan ook kijken waar die vandaan komen. En toen, of de eerste herinnering die je daarvan had. En toen bedacht ik opeens weer helemaal iets nieuws. En het was, ja, waar ik nog niet eerder aan had gedacht. En dat was voor mij wel een eye-opener die een heleboel dingen voor mij duidelijk maken. Het ook wel weer heftig was, omdat...
Kan je vertellen wat dat was?
Nou, ja, ik woonde in een heel agressief dorp vroeger. En ik was een beetje het buitenbeentje, want ik was te slim en te raar, laat maar zeggen. Dus ik werd altijd wel... Ik was altijd het buitenbeentje. En ik herinner me in één keer één moment dat één iemand opstond en die zei, wie vindt Nanda stom? En dat ze toen allemaal op gingen staan. Ja, dat is gewoon... Ja, dat heb ik me eigenlijk nooit zo letterlijk zag ik dat weer voor me. En ik dacht van, ja, nou, dat is wel... Als je dat... Ja, dan is het dus niet bang als je op een duur weer bang bent om uit de groep te vallen.
Ja, want wat heb je geleerd vandaag waardoor je daar beter of anders mee zou kunnen omgaan?
Nou, het maakt gewoon al een heleboel uit als je daar gewoon naar durft te kijken of zo. Van waar dat vandaan komt en hoe dat komt en hoe dat in elkaar zit. En als je daar zo rustig naar kan kijken, dan op het moment dat er weer iets komt waardoor dat getriggerd wordt, dat je daar dan ook rustiger blijft. Dus dat heb ik wel geleerd.
Was je al met boeddhisme bezig voordat je deze workshop ging volgen?
Ja, ik was al wel dat ik veel cursussen volgde en boeken lezen en Ik schrijf voor een boeddhistisch tijdschrift, dus ik ben er wel veel mee bezig.
En waarin is de aanpak van Jan Willis en Marlies Bos anders dan de ervaringen die je tot nu toe hebt met boeddhistische training of cursussen?
Het is veel praktischer. Dat is het vooral, want je krijgt gewoon een heleboel oefeningen. Zoals dit, dat ze heel duidelijk een aantal vragen geven van... Nou, wat ik net zei, waar komt het vandaan? Wat was je eerste herinnering? Gewoon een heleboel handvaten. Vaak is het een heleboel theorie. En dat verwerk je dan wel in de meditaties. Maar nu is het gewoon veel meer dat je gestuurd wordt. En dat vind ik wel heel, heel fijn.
En ga je nu anders naar huis dan dat je vanmorgen bent binnengekomen?
Ja, ik heb nu hoofdpijn.
Maar nog iets anders ook.
Nee, ik heb wel weer een heleboel nieuwe dingen van mezelf ontdekt. Dus ja, ik ben wel weer een stukje rijker.
Na afloop van de workshop heb ik een gesprek met Marlies Bos en Jan Willis, professor in boeddhistische studies en schrijfster van het boek Dreaming Me. Ja, we zitten hier boven in het Maitreya Instituut. Tegenover mij zit Marlies Bos. Jij komt net uit de workshop Inside Out. Op de helft ongeveer ben je. Hoe gaat het?
Eigenlijk kan ik niet zeggen goed of slecht. Het gaat zoals het gaat. Maar het was vandaag een heavy dag. Er gebeurde echt heel veel in de groep. Want we zijn bezig geweest met het exploreren van vooroordelen die we zelf hebben. Maar ook de relatie daarmee tot de angsten. En het lage gevoel van zelfvertrouwen wat heel veel mensen hebben. En waarop veel gevoelens van vooroordelen zijn gestoeld, zou je kunnen zeggen.
Dus ik begrijp dat het een hele persoonlijke workshop is. Je moet echt diep in jezelf duiken.
Nou, dat vragen we mensen wel. En het bijzondere was eigenlijk dat de workshop, of het boek waar we hier aan de grondslag ligt, dat hebben we genoemd Ending Hate. En waar we eigenlijk gezamenlijk vandaag achterkwamen, is dat een hele sterke term is voor Nederlandse begrippen. Want heel veel Nederlanders denken toch dat ze heel tolerant zijn en heel begripvol. Maar intussen kwam iedereen in de loop van de dag erachter dat we eigenlijk in de laatste periodes, na de dood van Pim Fortuyn vooral, maar ook al voor die tijd, dat we toch steeds meer bezig zijn met het benoemen en labelen van vooroordelen die we zelf hebben. En dat mag nu opeens weer. En dat dus aan het eind van de dag, toen Jan Willis, die dus zelf zwart is, een stuk voorlas uit haar boek. En dat hoofdstuk heette Little Things. Dus dat ging over de kleine dingen waarin wij elkaar veroordelen en beoordelen, dat toen opeens er toch iets van een begrip doorbrak en een inzicht van, oh ja, dat doen wij Nederlanders dus ook. Wij hebben dus ook heel veel vooroordelen naar anderen en heel veel vooroordelen naar onszelf. En hoe ga je daar nou mee om? Dus we hebben geprobeerd eigenlijk het programma al gaandeweg om te gooien. Om te kijken van, ja, ik bedoel, je kunt wel een programma opstellen, maar je moet toch flexibel zijn en kijken wat de groep nodig heeft. Dus we hebben echt geprobeerd om in te gaan op die vragen van hoe doen we dat nou met elkaar? Nou, en omdat dit een boeddhistische setting is, ik bedoel, we doen deze groepen ook wel in niet-boeddhistische settingen, kunnen we ons dus heel erg goed bezighouden met de methodes die het boeddhisme en de vrouw zelf, waar ik uit voortkom, om die gecombineerd toe te passen. En dat is dan in de methode van lijfwerk. We hebben veel met lijfwerk gedaan vandaag. Dat is ook een beetje afwisselend. Veel met visualisaties, schrijfoefeningen en een aantal oefeningen waarin mensen in tweetallen met elkaar praten over de eerste confrontaties met vooroordelen en racisme.
En werk jij zelf ook vanuit een boeddhistische achtergrond?
In de laatste 7 jaar, ik wil mezelf geen 100% boeddhist noemen. Dat hoeft ook gelukkig niet in het boeddhisme. Dat vind ik ook het prettige van deze filosofie. Dat je daaruit kan plukken wat je zelf in jouw leven toepasselijk vindt. Maar ik werk dus heel veel met de boeddhistische nonnen. Ik geef daar workshops in over leiderschap, over vrouwen, Tibetaanse vrouwen en gezondheidszorg. Ik ga steeds vaker naar naar Dharamsala of naar Nepal. En ik heb een relatie met Jen en zij is professor in boeddhisme. Dus ja, ik ontkom er haast niet aan om daar steeds meer en dieper bij betrokken te worden. En juist omdat zij een boeddhist is met twee benen op de grond en absoluut geen zweverig type is die de ene pretentie voor de andere inwisselt. Ja, heb ik in ieder geval wel een aantal boeddhistische elementen in mijn leven geïntegreerd.
Maar je noemt nu even Tibet. Hoe kwam je daar voor het eerst terecht?
7 jaar geleden werd ik als fotograaf gevraagd om in Ladakh een conferentie te videotapen en foto's te maken. En dat was een conferentie van boeddhistische vrouwen, een internationale conferentie, georganiseerd door Sakyadita. Dat is een organisatie. Heet de Dochters van de Boeddha, Sakyadita, dat is wat het betekent. Nou, Jen was de eerste keynote speaker daar. Dus daar en bovendien, doordat ik daar gewoon was, werd ik helemaal overdonderd door al het rood van alle nonnen. Door de manier waarop die mensen met elkaar omgingen. Ja, nou, Jen en ik hebben dus snel daarna een relatie gekregen. We noemen dat zelf een Tara-relatie, Transatlantic Relationship. En omdat ik zoveel bij haar was, 3-4 keer in een jaar, 4 tot 5 weken. En wij samen dus op een gegeven moment erachter kwamen dat we wel iets wilden doen op het gebied van het transformeren van vooroordelen en racisme. Toen hebben we dus dit werkboek geschreven. Toen gaf Jen een keer een voorlezing uit haar boek Dreaming Me in een vrouwengevangenis in York in Connecticut.
Ze komt trouwens net binnen. Welcome, Jen Willis, to our conversation.
Thank you. Thank you so much.
I was just talking with Marlies about the point where you two went to work together in the prisons in America. Mm-hmm. Could you tell me the first project in which prison was it? And what did you do there exactly?
Well, York has 1,600 women inmates. Because it's the only prison in Connecticut. So that all women get sent there. Young women, there's no juvenile place for women. People who are awaiting trial, and people who've been convicted. So you have a huge population there, but the good thing about it is there's also a school there. And one of the teachers at the school, whose name is Jo Leah, read about Dreaming Me, my memoir, in Time magazine. The next evening he sent me an email saying, I believe that many of my students could benefit from hearing from a person like you. Would you please come to the prison?
Right. It was great. Okay. That's what you need. Yeah.
Nou, ik zal het even vertalen. We zijn dus in York gekomen. Dat is een gevangenis van 1600 vrouwen. Er is in Connecticut geen jeugdgevangenis. Dus ook hele jonge meisjes zitten daar. En het goede van deze gevangenis is dat ze een leraar hebben die zich ontzettend voor de leerlingen inspant. Jolia. En dat ze een school hebben in de gevangenis waar 400 vrouwen gebruik van kunnen maken. Waar 400 vrouwen naartoe gaan. En deze Jolia had een stuk gelezen in Time magazine over Jen haar memoir. En heeft haar vervolgens een e-mail gestuurd om te vragen of ze daaruit wilde voorlezen, omdat hij dacht dat zijn leerlingen daar profijt van zouden kunnen hebben.
When you worked in that prison, you were starting to talk about what exactly did you do with the women there?
Well, I did a reading from Dreaming Me, but that very afternoon, Marlies happened to be there at the time. Marlies and I did a workshop with the women, and we focused on self-esteem, raising self-esteem. See, that's one of the themes in my book. And since we'd been working on this workshop idea, I mentioned it to Jo Leah, who said, great, let's try it out. So we started that very afternoon, after my reading.
Mm-hmm. Ja, het is zo dat ik werd dus gevraagd om, Jen Willis werd gevraagd om daar een voorlezing te geven uit haar boek. En toen wij met hem aan het praten raakten over de workshops die wij eventueel zouden kunnen geven, die vooral gericht waren op het verhogen van zelfvertrouwen, toen dacht hij dat het misschien fantastisch zou zijn om dat ook in die vrouwengevangenis te doen.
I mean, is there a difference in the audience or in your approach to Dutch people?
Well, there's certainly a difference in the makeup of the audience. In the prison, prison population is much more diverse, and there are many more people of color because of social and economic conditions. In the States, in the prison population, we find a much higher percentage of women of color, Latinos, Hispanics of various sorts, African Americans, fewer whites, but whites still. And in this audience, I'm the only black person or person of color. So, yeah, there is quite a difference. And we addressed that this afternoon when you allowed me to talk about the fact that forms of racism, the harmful effects of it, are often only felt by and visible to the people who are its targets. So that's what we addressed this afternoon. And I read this chapter called Little Things, to say to people, well, this might not be your experience, but this is my experience every day.
Wel, als ik kijk of er verschillen zijn tussen de groepen die we in Amerika bereiken en die we hier nu vandaag of dit weekend dan in de Martré-instituut hebben, dan is er natuurlijk een heel groot verschil. In een vrouwengevangenis in Amerika is het nog steeds zo dat er 95% van de vrouwen zijn zwarte vrouwen of vrouwen van Zuid-Amerikaanse afkomst. En hier in Nederland is Jan de enige zwarte persoon. En wat we dus wel duidelijk kregen vandaag was dat dat het eigenlijk discriminatie in het algemeen alleen gevoeld wordt door degene die gediscrimineerd worden. En dat anderen vaak denken dat ze dus niet discrimineren. Dus daarom heb ik het stuk voorgelezen wat ik dan noem, het gaat over de kleine dingetjes.
And what are the Buddhistic elements you bring forward in that specific workshop?
There are many methods that Buddhism employs. It turns out that these methods are also used in the women's self-help movement here, women's empowerment movement. But it's exactly because they're practical methods that I think they're useful, whether or not someone is Buddhist. You see, so there are many Christian ideals that I believe are very virtuous and good. Love thy neighbor as thyself. But that sentiment is not easy to put in practice. Buddhism offers us methods for really transforming ourselves so that we can love ourselves and love our neighbors. The methods are found in Buddhism.
But could you describe which elements of Buddhism you literally use in your workshop, as you did in the prison, for instance?
We use some visualization. We use some mandala theory, but we don't call it mandala theory. We use some deity yoga, but we don't call it deity yoga. That is thinking of yourself in a more positive way. And those women certainly could use that. We use some meditations that help you to overcome fear. And there's a lot of fear there. So there are many methods that we adapted to the situation.
Ja, we gebruiken heel veel methoden uit het boeddhisme, maar we noemen ze niet als zodanig. Dus we doen, I don't know, deity, godinnen. Ja, we doen meditaties, visualisaties en we doen andere, maar we benoemen ze niet als zodanig. Want wij vinden zelf dat er zijn ook heel veel christelijke principes die toepasbaar zijn. En in deze workshops hebben we dus de visies van de vrouwenzelfhulp en de empowering movement in Holland gecombineerd met de boeddhistische elementen. En op die manier hebben we geprobeerd om er iets van te maken waar ook niet-boeddhisten mee aan het werk kunnen. Dus deze workshops zijn absoluut niet alleen voor boeddhisten bedoeld.
Could you describe your mission?
I think it's pretty modest. I think that my strength lies in being a teacher. That's what I enjoy most. I enjoy the interaction with students. But my ambitions there have changed. And I don't think they're going to get any grander. I think when I first began teaching, I thought that teachers were to impart information. And so much of it, concentrated time. Now I think my role as a teacher is to help guide individuals to become the best human beings they can be. So I think it's just about nurturing human beings rather than about loading a person with information. And I think that's pretty good. I don't think that's going to change.
Ja, toen ik net professor werd, toen heb ik mijn studenten echt overdonderd met heel veel informatie en kennis. Maar nu zie ik mezelf meer als een soort van iemand die de mensen ondersteunt en stimuleert om zelf een beter mens te worden. En daar ben ik een handvat in. En dat is eigenlijk wel mijn missie in mijn leven. En ik geloof, dat is tenminste wat Jen zegt, en dat is niet iets wat ik denk ik dat nog zal veranderen.
So you don't have the idea that you could ban out prejudice or discrimination or...
We could take a step towards that.
Yeah, well, yeah. I mean, I think every human being, because they are exactly the same, in that we all wish to be happy and we all wish to avoid suffering, it would be good if we could have some of the techniques that are available, some of the methods available to help the conversation, the dialogue, the negotiation take place in a larger world sphere that makes for a more peaceful world. Because either we get along or we destroy each other. So, yeah, we take a step, and we think these workshops are a step. We hope they are. Mm-hmm.
Ja, ik denk dat alle kleine beetjes helpen. En als we door workshops of wat dan ook, geloof ik zeker dat het mogelijk is om een verandering te bewerkstelligen in deze wereld. En als we allemaal niet iets daaraan bijdragen, dan gebeurt er dus nooit iets.
You gotta move. You gotta move.
Zou ik jou wat nog vragen?
My Dutch is not very good.
So I asked you in English. You just participated on the workshop of Jan Willis. What was your expectation before you came here?
I actually didn't really have any expectations, but I understood it would be about sort of this inside, outside, and understanding yourself better and how you interact with others. And that's definitely what we're learning in the course. So a lot of practical exercises and a lot of looking inside to kind of understand how we view ourselves and others in the world.
And you think it will really transform the way you deal with your prejudice?
I think so, because it sets kind of a skill or a way of thinking that if you remain mindful and I think open, then you can keep it and integrate it into your everyday life.
And do you go home in a different way now than you came this morning?
Oh, definitely. Definitely. Yeah.
And when the law gets ready, you gotta move. And when the law
hoorde een reportage van Marloes Lazaal. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag zendt de Boeddhistische Omroep weer uit op 747 AM. 'S Avonds van 7:55 tot 8:50. Graag tot dan. Thank you.